Ik zal je niet vervelen met kleinigheden, nog wil ik jouw tijd verspillen. Laten we zeggen dat je wellicht kunt helpen om me op mijn gemak te stellen. De ware Jacob ben ik niet, maar als je zin hebt in een tussendoortje, als dat is wat liefde in jouw ogen is, is dat meer dan genoeg. Aldus George Michael. Welkom bij LGBT+ radioshow en podcast Culti met vandaag 3 rubrieken. In Moedig Voorwaarts deze keer, inhakend op de onlangs verschenen biografie, een persoonlijke column over het complexe leven van zanger George Michael. In Cultipedia zal Mark Hesselink de fameuze Amsterdamse nachtclub De Roxy in de herinnering weer even doen herleven. Maar nu eerst de ontmoeting van de maand en wel met een heuse kostumier. Ga maar mee.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Stefan Leenaars. Ja, en we zijn vandaag op atelierbezoek te Bos en Lommer bij Stefan. Waar ben je op dit moment mee bezig hier?
Hallo Robert. Op dit moment ben ik druk achter de naaimachine. Ik maak op dit moment kostuums voor Le Miserable. Wat herenkleding. Ja, daar komt hier van alles naar binnen en gaat weer naar buiten. Ik ben net klaar met een gilet en ik ga nu weer een andere maken. Dat begint altijd met patroontekenen.
En dat gilet, dat hangt hier?
Ja, dat staat hier op een pop. Het is nog niet zo heel interessant. Loop maar even mee. Want het is onderdeel van een oude soldaat. Old Soldier heet die rol. En het moet nog helemaal vies gemaakt worden. En daar komt nog een legerjas overheen. Die bestaat nog niet. Dus, ja.
Maar je hebt hier in je hand, heb je een schets? Of?
Nou, dit is een foto. Dit komt uit Engeland. Dit is de foto's van de UK en Ireland Tour. En kijk, als ze zo'n tour doen of zo'n productie, dan maken ze van iedere acteur en ieder kostuum een foto. En die gaat in een soort bijbel. Mm-hmm. Dus dan kan je altijd opzoeken welke acteur wat er aan heeft in welk moment. En deze foto's komen uit de Bijbel van Engeland. Nou, dat sturen ze dan naar mij op. En dan zeggen ze, nou, dit pak graag. Deze maten. Voor die datum. Zoek maar uit.
Maar wie heeft dat ontworpen dan?
Ik heb geen idee. Die show 10 jaar geleden gedaan. Toen het hier in Rotterdam was. En er is niet veel veranderd. Dus het is iemand van de oude garde.
Mm-hmm. Wanneer werd je voor het eerst gegrepen door de kracht van kostuums?
Dat is eigenlijk een beetje een toevalsding. Ik ben nooit heel erg geïnteresseerd geweest in mode, zoals mode, wat mensen dan, weet je, dat je in de winkel koopt. Ik was wel altijd heel geïnteresseerd in theater en in karakters. Ook met name in de Rocky Horror Picture Show.
Ah, kun je vertellen wat dat ook alweer is?
Nou, dat is eigenlijk een film die ooit is geflopt is, uit de jaren 70. En dat is wel een heel erg gay queer film, die heel erg zijn tijd vooruit was. Maar ook best wel een, ja, heel veel manieren niet echt een hele goede film. En omdat die film zo, ja, toch wel saai was, gingen mensen een beetje er tegen in praten. En op een gegeven moment nam iemand rijst mee. En tijdens de trouwerij werd er met rijst gegooid. En toen zat er iemand ook verkleed. En die dacht, ja, ik zie er toch wel uit als dat karakter. Weet je wat, ik doe lekker mee. En zo is er een hele interactieve filmvoorstelling ontstaan. En ik heb dat ooit eens, een tijdje heel lang geleden, hebben we dat onder andere georganiseerd in het COC. Ik weet niet of mensen dat nog kennen in Amsterdam.
Wat was dat ook alweer?
Dat was een heel groot pand en dat is nu een heel saai hotel. Maar dan moesten er kostuums komen. En ik wist wel mijn weg rond de naaimachine van dit is de voorkant en dit is de achterkant. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat maar maken.
En hoeveel jaar was dat geleden inmiddels?
Oh, dat is al meer dan 20 jaar geleden. Oh. Dat is het wel, ja.
Hoe oud ben je op het moment?
Ik ben op dit moment 43. Dus dat was toen ik in de 20 jaren was, zal ik maar zeggen.
Begin deze eeuw?
Ja, zo rond die tijd, ja. Dat vond ik wel heel leuk om gewoon, ja, je kijkt naar zo'n plaatje of naar zo'n afbeelding. En je denkt, nou, dit moet het worden. Dus dan ga je dat maken en door schade en schande word je wijzer. En ik ben later ben ik naar de kunstacademie gegaan. Maar daar leer je niet heel veel maken, voornamelijk ontwerpen. En ik vind maken heel leuk.
Leuker dan ontwerpen?
Nou, ik ben graag met mijn handen bezig. Ontwerpen is heel leuk, maar ontwerpen is ook heel veel rondrennen. Kijk, iedereen kan een tekening maken. Dan denk je, hartstikke mooi. Maar er moet nog iemand in en er moet materiaal gezocht worden. En voor het weet ben je de hele dag alleen maar panties en onderbroek aan het kopen en stof aan het uitzoeken. En dat is op zich voor 1 of 2 mensen niet zo erg. Maar als je een grote show hebt, dan kunnen daar vaak, nou ja, toch meer dan 100 kostuums in zitten.
Wauw. Ja.
En dan ben je op een gegeven moment toch alleen maar een soort shopper. En ik vind het leuk om lekker met mijn handen bezig te zijn. En ook problemen op te lossen. Als mensen bij mij komen en zeggen van, we willen een hoofdtooi en daar moet een kroonlucht erop. Dan ga ik denken van, nou, hoe gaan we dat aanpakken?
Niet al te zwaar.
Nee, maar er moet er natuurlijk wel verlichting in. Ja. Dus dat vind ik zelf heel leuk. Dus ik word heel veel gevraagd ook door andere ontwerpers over dingen voor hun te maken, te realiseren. Dat is wat ik hier doe. Maar ik ontwerp dus ook wel veel. Voornamelijk voor wat kleinere dingen. Zoals ik doe alles voor Richard Groenendijk, cabaret. Mm-hmm. Ik heb wel wat, ja, hier en daar wat enkele dingen. Maar voornamelijk wat ik op dit moment doe is maken voor andere mensen.
Wanneer wist je dat je homo was?
Oh, dat vind ik heel moeilijk. Dat is niet zo'n moment van toen wist ik het. Ik weet wel dat ik He-Man altijd heel interessant vond in de jaren 80.
Oh.
Dat is natuurlijk altijd een soort gay porn. Maar dat is meer als je dan later terugkijkt. Dat je denkt, oh ja, oké. En dat is ook natuurlijk een hele, dat zullen heel veel luisteraars wel herkennen. Voordat je tot die realisatie komt, is er natuurlijk ook een heel proces van ontkenning en dus er is niet heel erg een moment.
Twijfel.
Ja. Ja.
Ben jij geboren en getogen in Amsterdam?
Ja, hier ben ik het oude, wat vroeger het Sint-Lucas ziekenhuis heette. Dat zit er in de buurt, dus ik kan er zo naartoe lopen als ik zou willen. Maar het heet nu het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis West.
Oh ja. Hoe reageerde je omgeving? Ja, in Amsterdam, vrij gevochten? Of
dat ik kleding maakte, of dat ik, dat ik aan de Rocky Horror Picture Show deed. Ja,
ging misschien ook wel gelijk op of zo.
Ja, kijk, ik heb natuurlijk altijd wel een voorliefde gehad voor verkleden en drag en weet je, dat gender, weet je, die grens daarvan opzoeken en zo. Dat wist niet iedereen natuurlijk heel erg wat ze daarmee moesten. Weet je, als je dan mensen gaat uitleggen, goh, wat heb jij dit weekend gedaan? Nou, ik heb een Chartels in een bioscoopzaal gestaan, weet je, of zo. Dus dat is, was voor sommige mensen wel eventjes een ding. Maar gelukkig heb ik me nooit heel erg aangetrokken van wat andere mensen van mij vonden. Dus dat was toch, weet je, een hopeloze zaak.
Maar je ouders bijvoorbeeld?
Oh, ik heb altijd hele goede ondersteunende ouders gehad. Maar ook wel dingen dat ze zo dachten van, nou, maar ja, die wisten ook op een gegeven moment wel van, ja, we kunnen wel zeggen van, doe het niet. Maar ja, dan denk ik, ja, doe het toch.
Rebels, ja. Hoe ben je begonnen als kostuumontwerper?
Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon een opleiding gehad in de kunstacademie, maar ja, leren niet zo heel veel. In mijn geval vond ik dat niet zo heel erg toegepast. Misschien dat andere mensen er anders over denken. Maar hoe ik eigenlijk een beetje in ben gerold, is dat ik werkte altijd in het theater als kleder. En dat betekent eigenlijk dat je mensen aankleedt in de coulissen. En dat is superleuk als je jong bent. Want het is een beetje een gekke werkomgeving. Je bent met een heel groot team en je bent met z'n allen iets aan het maken. En het is heel druk. Soms ben je van de ene naar de andere kant van het toneel aan het rennen achter de coulissen. En dan moet je in een paar seconden iemand ergens uittrekken. Dan ren je weer naar de andere kant en dan trek je hem er weer in. Ja, en je gaat dan op tournee. En als je jong bent, is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment word je wat ouder en wil je ook wat meer. Je krijgt misschien een relatie. Toen dacht ik, nou, dat wil ik niet meer vastdoen. En ik wilde ook wat meer wat creatievers doen. En toen ben ik eigenlijk wat meer gaan maken. Mm-hmm. En dat is ook een heel proces. Ik kende Richard Groenendijk toen al via theater. En hij was op zoek naar een pak. Een Pierrot pak. Hij moest op de foto omdat hij de Pulvinario prijs gewonnen had. En toen zei ik, nou, ik heb het niet, maar ik wil het wel voor je maken. Dan hoef je me niet eens zo heel veel te betalen. Met het voornemen dat als je de volgende keer wat nodig hebt, dat je me dan ook belt. En dat je me dan wel gewoon betaalt. Dat heeft hij gedaan, godzijdank. En daar was hij zo tevreden over, dat hij eigenlijk meteen zei, goh, kun jij eigenlijk niet gewoon al mijn shows gewoon van nu van doen? Ja, dus dat was, zo ben ik daar een beetje ingerold. En dan, nou, via kom je weer mensen tegen.
Je hebt wel een klik met Richard dus.
Ja, we kunnen heel goed met elkaar werken. We werken ondertussen al Nou, toch best wel een aantal, flink aantal jaartjes met elkaar. Dat is ook een beetje waarvoor het voor vaak voor heel veel mensen ook moeilijk is om binnen te komen in deze industrie als ontwerper. Omdat ja, als mensen vaak iemand gevonden hebben waarmee ze prettig samenwerken, dan denken ze, oh, daar hoef ik ook niet over na te denken.
Klaar.
Ja. Maar wij kunnen het gewoon heel goed met elkaar vinden en we zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar we komen eigenlijk altijd wel tot een heel mooi resultaat.
Hoe ga jij meestal te werk?
Oh, dat is heel organisch. Als je het over ontwerpen hebt, dan kan dat echt ja, wat op dat moment in mijn hoofd zit.
Je krijgt dan een opdracht van iemand, ik wil...
Nou ja, ik begin natuurlijk heel erg met wat het is. Weet je, wat is het? Een karakter? Is het een rol? Bijvoorbeeld voor Richard dan hebben we zijn poster van de huidige show. Voor Iedereen Beter, die doe ik ook altijd. Tenminste, het kostuum. En dan zegt hij zelf, ja, ik wil als koning. En dan denk ik, ja, oké, prima. Maar hoe? En dan ga ik daar zo over nadenken. Dan gaan we eerst een beetje experimenteren. Dit is bijvoorbeeld ook een soort 3D geprinte kroon dat we even gedacht hebben van... Ja. Gaan we hier iets mee doen of zo? En ja, het ziet er een beetje uit als een soort spinnenwebben of zoiets.
Ja.
En gaan we hier iets mee doen? En toen zei ik, ja, ik weet niet, maar ik zit de hele tijd aan olie te denken. Want olie is natuurlijk heel erg rijkdom, maar het is ook iets vies. En als een koning zegt, ja, het is voor iedereen beter, dan is het voornamelijk het beter voor die koning. Weet je, dus het heeft ook iets, het is niet helemaal zuiver. Dus toen,
een soort olie-sjeik.
Ja, en toen zei ik dat. En hij is gelukkig ook zo iemand die dan gewoon zegt van, ja, klinkt helemaal leuk, doen. En dan ga ik denken, oké, dus gaan we een jas maken met olie. Hoe gaan we dat nou? Nou, uiteindelijk is dat een hele jas geworden met siliconen. Dat al het borduursel, versiersels op de voorkant, alsof dat aan het smelten is. Alsof het olie is. En nou, dat is allemaal met siliconen gedeeltelijk in mijn badkamer gedaan. En dat komt dan op een foto. En dan werkt het ook, weet je. En dan denk je, nou, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dat is gewoon een goed idee. En het is ook een beetje een soort gevoel. Vaak voel je van, deze kant moet het op.
Wie of wat inspireert jou bij het ontwerpen?
Oh, dat kan echt van alles zijn. Ik zeg altijd, ja, het binnenkant van een koelkast kan interessant wezen.
Kijk, de inhoud of de bedorven?
Nou ja, nee, maar ik bedoel, ja, alles kan, weet je. Je kan iets zien dat je denkt, oh, dat is interessant. Of je kan een materiaal zien, en dat hoeft niet eens een stof te zijn of zo. Dat kan bijvoorbeeld, je weet, plastic wat je ergens tegenkomt, dat je denkt, oh, dat is interessant. Of iemand zei laatst, vond ik ook wel goed, dat heel veel mensen die gay zijn, ook heel erg gewend zijn om te kijken. Omdat je vaak niet mee mag doen met heel veel dingen. Dus je observeert heel erg veel.
Wat zijn de codes?
Nou ja, maar je observeert. Dus daarvoor zijn er ook heel veel creatieve mensen. Onder mensen die queer zijn of zelf anders zijn.
Interessant.
Omdat je geforceerd wordt om te kijken.
Mm-hmm.
En daar begint het mee.
Ever since I was a little boy, dressing up has always been my greatest joy. But when it's time to be discreet, there's one thing you just can't beat. And it's a strapless, backless, classical little black dress. Well, first you go rip, rip, rip. Then you go snip, snip, snip. Then you whip it a zip, zip, zip. I split it up to the hip, hip, hip. And as you strip, 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 you shiver and quiver for that soft caress. As you slip, slip, slip into that little black dress. Ever since I was the Eine Kleine Herren, it was the cordon bleu for which I am most caring. And the one taste treat so sweet that really came to be beat is what we have, yeah, how you are, caviar, that little black mess. Well, first you go. And a zip, zip, zip. Split it up to the hip, hip, hip. And as you strip, 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 oh, you quiver, shiver for that soft caress. As you slip, slip, slip into that little black dress. That minimal.
Let's face it, Mac, that basic black is coming back.
Let's face it, Mac, that basic black is coming back.
vind je zelf het meest uitdagende om te doen?
Dingen waarvan ik denk, hoe gaan we dit nou een keer aanpakken? Heel vaak komen mensen naar me toe en die zeggen dan van, oh, we hebben deze tekening. En dan denk je, ja, papier is natuurlijk heel erg vergevend. Maar dan moet je het nog zo gaan maken dat het werkt. En ook nog eens een keer dat het blijft werken een jaar lang, 300 voorstellingen.
Heb je misschien hier ook een voorbeeld daarvan?
Nou, het is niet misschien heel technisch, maar als je even meeloopt. Ja. Kijk, hier staat een andere paspop. Dit zijn de bovenlijfjes van wat de jurk van Rapunzel en de heks moet worden in België. Daar komt een tour. En ik ben niet de ontwerper, maar iemand anders. Joris is de ontwerper. En die maakt dan een tekening, die komt naar mij toe en die zegt, nou, dit moet het worden. En we hebben maar een paar dagen, want er moet heel snel een poster komen. Daar staat er een mouwtje op en dan denk je, ja, hartstikke leuk. Zo'n mouwtje met allemaal bloemblaadjes en dingetjes. Maar ja, hoe gaan we dat technisch een keer uitvoeren? Dat iemand er ook nog eens een keer een heel jaar in kan spelen en dat het niet allemaal uit elkaar valt. En, nou, en dan ga je daarmee experimenteren, maar je hebt eigenlijk niet zo heel veel tijd. Want, dus neem je dat eigenlijk aan en je denkt, nou, we gaan wel zien wat het wordt.
Het is echt de schouderpartij hier. Dat is net of het bloemblaadjes zijn die
maar er zit bijvoorbeeld
over de schouder heen hangen.
Ja, het hele uitgangspunt voor Joris was dan ook een bloem die ook de Rapunzelbloem heet. Dus een soort kelkvormig. Dus hij zei, het moet een beetje langwerpig, een beetje kelkvormig. Dus de mouw zelf ziet eruit als een bloem waar arm uitkomt. Nou, dit is eigenlijk nog redelijk simpel, weet je. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dus dingen. Ja, ik heb ook bijvoorbeeld wel eens dingen gemaakt met bijvoorbeeld transparante borsten die ronddraaien met bingoballen erin, weet je, of zo. Dat soort dingen, weet je. Die dan was een soort bingo-robot. Dan zaten dus van die halve borsten en daar zaten bingoballen in. En die borsten draaiden rond. Nou, er moest dus een heel mechanisch ding in komen om dat rond te laten draaien. Dus wat dan ook weer geprogrammeerd moest worden door iemand. Dus dit is nog niet zo heel. Maar
Wat is het meest hysterische wat je ooit ontworpen hebt of gemaakt?
Het meest hysterische, ik ben ooit een keer, maar dat was voor mezelf. Ik ben ooit een keer voor een evenement in Londen, ben ik als eettafel geweest.
En vier poten?
Nee, dat was een ronde eettafel die ik, zal maar zeggen, droeg. En dat zag je niet, want hij had dus geen poten, want je zag dus niet door het tafelkleed. En die was compleet gedekt en ik was het middenstuk in die tafel met allemaal bloemen en zo. En ik had ook een kroonlucht op mijn hoofd, wat ik dus net al eerder had. Dat was wel een heel extreem pak. Want die tafel was ook compleet gedekt met al het eten erop en zo. En dat was allemaal kunstmatig. En dat zat allemaal vastgeschroefd en gelijmd. En dat was, ja, dat was wel een ding dat je denkt, wat ben ik nu weer aan het doen? Weet je? En, maar dat was wel heel grappig.
Kun je een voorbeeld geven van iets wat nou echt jouw signatuur heeft? Die tafel?
Nou ja, ik ben natuurlijk altijd wel te porren voor iets een beetje gekkigs. Ik heb altijd heel erg een voorliefde gehad voor historisch. Er zit altijd wel een soort hint naar iets historisch in. Ja, het was natuurlijk een kaleidoscoop van kleuren en vormen en gekke constructies. En daar hou ik zelf wel heel erg van. Dus ik word niet blij als iemand tegen mij zegt, zullen we een lekkere grote hoepelrok gaan maken of zo.
Nou, ook veel oog voor detail. Kijk, hier bij die creatie met die bloemblaadjes, kun je daar wat zeggen over de details?
Nou ja, kijk, dat zijn voor mij hele kleine dingen. Dat zijn natuurlijk altijd details en hele kleine dingen. Maar ja, dat kan zijn van, nou, even een bandje erop, maar dan moet het wel mooi lopen, zo'n bandje. Dus dan ga je kijken van, ja, dat klinkt heel simpel. Maar dat kan zomaar 1,5 uur, 2 uur werk zijn om dat bandje helemaal netjes erop te krijgen. En iemand die een beetje die zegt, of dat je zegt, ja, het moeten wel allemaal hele nette puntjes zijn. Weet je, die aan
het bloemblaadje
zitten.
Je hebt een hele, ja, een soort druppels of zo lijken het.
Ja, dit stond op de tekening. Daar stonden kralen aan die bloemblaadjes, de punten van die bloemblaadjes. Dus daar zitten dan kralen aan.
En
ja,
puntvormige kralen.
Ja, maar dan moet je wel zorgen dat er ook echte punten in zitten, weet je. Dus het is vaak, en dan ook even lekker doorstikken, want dan ziet het er weer een beetje als een blaadje uit, weet je. En de gemiddelde persoon ziet dat niet.
Nee, ja. Dat is echt, ja, maar je moet het allemaal beschrijven, maar je hebt echt het gestikt als de nerven van het blad,
ja,
eigenlijk.
En als je er op toneel staat, dan zie je dat niet, maar ik vind dat fijn om te weten dat het erin zit. En een acteur of actrice vindt dat ook heel fijn.
Een vakmanschap ook.
Ja, dan, ja, want ze moeten zich, ja, dat is vaak de halve strijd. Het is toch ook met mensen werken. Daar werkt heel erg op mensen hun lichaam. Dus als mensen zich niet comfortabel in iets voelen, dan ga je dat heel erg zien. En ze kunnen dat ook heel erg frustreren. dat hele proces. Dus als ze niet achter je staan, als ze niet denken van, oh, dit komt goed, dan kan het nog wel eens fout lopen. Ja.
Wat is het dan meestal? Dat het kriebelt?
Vaak heeft het heel erg te maken met mensen hun eigen onzekerheden. Die hebben natuurlijk allemaal. Niemand kijkt zo kritisch naar iemand als we zelf doen. Terwijl de gemiddelde persoon zegt van, oh, het ziet er goed uit. Denk jij van, ja, maar ja, hier mag nog wat vanaf. En dit is, en mijn kont is een beetje groot. En dus het is heel vaak mensen hun onzekerheden. En als je bijvoorbeeld iemand in de jaar 20 jurk steekt, en die denkt van, ja, maar ja, ik wil toch wel graag mijn taille zien. Want het is wel mijn beste kwaliteit. Dat zeggen ze dan niet. Maar dat, weet je, dat is wel een bepaalde zekerheid die mensen hebben. Ze zijn slank, dus dat ziet er goed uit. En dan moet je toch zeggen, nee. Nu is er even een andere esthetiek, weet je. En dat kan soms wel eens een beetje een soort strijd worden. Dat je mensen moet overtuigen. Nee, je ziet er echt goed uit. Ik heb ook best wel eens een heel proces geweest om sommige mensen uit zwart te krijgen.
Oh, die hielden vol.
Ik wil graag zwart. In zwart. Hoe minder je van me ziet, des te beter. Weet je? Waar ik begin en het decorstuk eindigt, dat wil ik liever niet. Dus ja, dat is soms wel even een ding, weet je. Dat, ja, maar dat is mensen voornamelijk hun eigen onzekerheid. Mm-hmm. En dat, maar ja, dan moet je ook graag zeggen, nee, je ziet er gewoon goed uit. En dat is ook gewoon zo.
Soms mensen willen geflatteerd worden of zo.
Ja, maar kijk, je staat er toch. Kijk, als je een acteur bent en je staat in Carré, hè, dan staan er toch 1700 man of zo naar je te kijken als je uitverkocht bent. Nou, en als je daar in je eentje staat, dan kan opeens iets heel simpels van een klein iets wat net even niet goed zit, kan opeens een heel groot ding worden. Want je staat er wel.
Ja, in de spotlight. En zweten op het podium. Hou je daar ook rekening mee?
Daar wordt rekening mee gehouden. Dat is wel meer een klederding, maar daar heb ik natuurlijk ook uitgebreid ervaring mee. Er zijn allemaal tips en dingen om je kleding fris te houden. Natuurlijk wordt er ook gewoon gestoomd. Wat heel vaak gedaan wordt, is er worden soubrasses in kleding genaaid. Dan weet jij waarschijnlijk niet wat dat zijn.
Soubrasses?
Ja, dat is een oud Frans soubras. Dat is een Frans woord en dat betekent eigenlijk een soort dingetje, een stukje stof onder je oksel, wat al je zweet opvangt. Dat naaide er vaak in of met drukkers en die werden er heel vaak uitgehaald en gewassen. En die deden wel met drukkers weer terug. En ook wat heel vaak gedaan wordt als dingen niet gewassen kunnen worden, is als iemand van toneel afkomt en die is heel bezweet, om het even in te spuiten met vodka. Dus er met staan vodka. Op heel veel plekken, ja, en die moet je niet leeg drinken, maar er staan op heel veel plekken staan spuitflessen met vodka. En die spuit je dan in. En als dat dan droogt, dan ruik je er niks meer van. Dus dat is ook misschien een tip. Heb je nog vodka liggen? En,
een weinig dorst.
Ja. Bijvoorbeeld. Nou ja, maar dat is wel echt. Dat werkt wel heel goed. Want ja, dat zijn allemaal dat soort van die trucjes. Maar we houden voornamelijk rekening hier met ook hoe dingen. Hey, dingen moeten ook snel aanpasbaar kunnen zijn. Weet je, het gebeurt ook bijvoorbeeld wel eens, nou ja, zoals dit. Mm-hmm. Dat moet dan, stel bijvoorbeeld die actrice staat, die moet optreden en de dag voordat ze op moet treden staat ze op het keukentrapje en ze valt van het keukentrapje af en ze breekt een been. Dan moet er opeens iemand anders op. En dat zou je altijd zien dat dat net dan is in de periode dat het nog net niet een tweede kostuum is voor die andere persoon. Mm-hmm. Dus dan moet dat eerste kostuum heel snel aangepast worden in een dag. En dat moet ook weer terug. Want op het moment dat het been weer heel is, ja, dan gaat die andere er weer in. En we hebben dat pak weer 2 maten groter gemaakt. Dus dat soort dingen bouw je ook altijd wel in.
Dus het kan makkelijk losgetornd worden. Of...
Ja, er zitten allemaal trucjes om het aanpasbaar te maken.
Dan ben je inmiddels alweer jaren en zelfs getrouwd met Jeremy.
Ja. Mijn man doet iets compleet anders.
Ja, wat doet hij?
Mijn man is advocaat en die doet vreemdelingenrecht. Dus daar is heel leuk. Want als ik iets irritant vind, is het constant over je werk te hebben. En daar leer ik ook weer wat van.
Dus, schat, hoe was jouw dag vandaag?
Ja, kijk, ik kan vaak ook niet alles vertellen. En weet je, dat is een beetje een beroepsgeheim, maar... Het houdt op zich wel interessant als je allebei iets compleet anders doet. En we zijn allebei wel gepassioneerd aan wat we doen. Wat wel belangrijk is.
Wat vinden jullie in elkaar?
Nou ja, we kunnen altijd heel goed met elkaar lachen. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Jeremy is gewoon mijn beste vriend. We zijn altijd gewoon een soort duo. Dat is eigenlijk al vanaf dag 1 was dat al heel duidelijk. We kunnen altijd alles bij ons is bespreekbaar. En we vullen elkaar ook wel goed aan. Want dingen waar ik niet zo goed in ben... Daar is hij wel goed
zoals?
In. Ik vind het afschuwelijk om de boekhouding te doen. Dat soort dingen. En dat is op zich niet zo handig als je ZZP'er bent. Ik word er beter in. Maar iemand vroeg mij laatst, denk je wel eens aan de dood? En toen dacht zei ik, ja, hoef je de belasting niet meer te doen. Lijkt me heerlijk.
En, dat was een voordeel.
Maar mijn man is daar bijvoorbeeld heel goed in. Die doet niet anders dan achter de computer zitten. En ik zit liefst met mijn handen in een verfbad of zo, bij wijze van spreken, tot mijn ellebogen. Maar dus ik vind het niet prettig om dat soort dingen te doen. Maar hij is daar wel heel goed in. En hij is niet heel in die zin artistiek creatief. Dus dat doe ik veel beter. En andere dingen, weet je. Ik heb ook wat meer bijvoorbeeld een ruimtelijk inzicht. Mm-hmm. Dat wij ook wel nodig hebben in het beroep. Want als je een patroon tekent, dan moet je wel... Het is wel handig als je weet hoe iets plats, iets driedimensionaals.
Ja. Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Nou, dat vind ik een hele best wel pittige vraag. Want op dit soort momenten, als ik het best wel druk heb, dan denk ik, wat was dat ook alweer?
Vrije tijd.
Ja, precies. Ja. Dus, maar ik hou op zich wel, ik ben wel altijd creatief. Ik vind schrijven ook altijd heel leuk, weet je. Dus ik schrijf wel en ik lees ook best wel veel.
En wat schrijf je dan?
Ik heb een jeugdboek geschreven. Tenminste, ik heb het geschreven. Ik ben nu in het editen, als ik daar tijd voor heb. Maar...
Waar gaat het over?
Ja, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dat is gewoon... het is gewoon, laat ik zeggen, het is een avonturenverhaal. Maar goed, een heel leuk project. Maar daar heb ik eigenlijk op zich allemaal niet zo heel veel tijd voor op dit moment. Maar ja, vrije tijd, ja, dat vind ik echt wel moeilijk. Ook ontspannen vind ik moeilijk. Maar dit is ook een beetje een soort... uit de hand gelopen bezigheidstherapie wat ik doe. Dit is lekker met je handen vreubelen, dat is ook gewoon prettig.
Voel je een workaholic dan?
Soms wel, maar ik kan ook ontzettend lui zijn.
Maar wat doe je dan?
Nou, niks. In bed liggen.
Gewoon in bed. Waar kunnen mensen kostuums en werk van jou bewonderen?
Nou ja, het mooiste is natuurlijk in theater. Dus Richard Groenendijk toert nog op dit moment met een show door heel Nederland. Binnenkort komt Grease erbij. Dat doe ik natuurlijk niet het ontwerp, maar daar maak ik wel heel veel dingen. Vooral voor de hoofdrolspelers. En in België kunnen mensen ook naar Charlie and the Chocolate Factory op dit moment. Wonka's heb ik daar gedaan. En Rapunzel komt daar binnenkort. En ook nog, als mensen dat leuk vinden, naar mijn Instagram. Dat moet je maar even linken, want mijn naam is Stefan... STEFAN _ Leenaars. Dus Leen en dan Aars.
Kijk.
En, ja. En dan, nou, daar post ik niet zo heel veel op, maar daar kunnen ze wel wat dingen bekijken.
Heel erg bedankt.
Back through the years, I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, well, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told him all the love my mama sewed in every stitch. And I told him all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see that one is only poor, only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me, made just for me.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Blijks.
Yorgos Kyriakos Panayotou, naam van de Griekse popgod, beter bekend als George Michael. Over hem is er onlangs een nieuwe biografie verschenen, geschreven door James Gavin, met als ondertitel A Life. Deze laat zich door mij lezen als een onthutsende tragedie, een ontluisterend verhaal van iemand die worstelt met een veelkoppig monster van beroemdheid, liefde en verslaving. Daarbij roept het ook herinneringen op aan mijn eigen jeugd en ontwikkeling. Ik kijk Wham's videoclip van Club Tropicana uit 1983 terug. Het was toen snoepgoed voor mijn 6-jarige oren en ogen, prettige niks aan de hand muziek met de jonge Andrew Ridgeley en George Michael, die in schoonheid en zelfverzekerdheid aan elkaar gewaagd leken. De biografie nuanceert dit beeld en vertelt wat eraan vooraf ging. George's lage zelfbeeld als dikkige jongen met bril, zijn schuldgevoel om, in de ogen van zijn conservatieve vader, niet stoer en mannelijk genoeg te zijn, en zijn ietwat verbeterde revanche als aanstormend popster. Een spoor van misverstanden over wat George naar de buitenwereld projecteert tegenover hoe hij zich werkelijk voelt, zet vanaf dat moment in. Achter de luchtige zorgeloosheid schuilt een control freak die zich met ieder detail van elke productie bemoeit. Het macho imago wat hij zich in 1987 als soloartiest aanmeet met stoppels, leren jas en veel vrouwelijk schoon is een rookgordijn voor zijn homoseksualiteit. De toppen van zijn roem blijken gepaard te gaan met evenzo diepe dalen van eenzaamheid. Als hij dan de liefde van zijn leven vindt in de Braziliaanse Anselmo Felepa, slaat het geluk om in tegenslag als zijn geliefde aids blijkt te hebben en daaraan spoedig zal komen te overlijden. In 1993 zingt hij een virtuose versie van Queen's Somebody to Love op een benefiet ter nagedachtenis van zanger Freddie Mercury. Terwijl hij voor een internationaal publiek de sterren van de hemel zingt met een wanhoopskreet om liefde, houdt hij zijn eigen liefde en pijn nog steeds verborgen. Zijn uiteindelijke coming out houdt het midden tussen onbewuste zelfsabotage en bevrijding als hij in 1998 wordt betrapt in een openbaar toilet terwijl hij seksuele toenadering zoekt tot een politieagent. Ik herinner me nog hoe ik, 22 jaar inmiddels en 1 jaar uit de kast, opkijk van dit met veel sensatie gebrachte nieuws. In de media, waaronder bij Oprah, gaat hij door het stof en betreurt zijn keuzes. Voor de goede verstaander maakt hij tussen de regels door echter gehakt van de heteronormatieve en seksnegatieve afkeuring en met opvallend veel zelfspot. Verlies en rouw duiken steeds vaker op. Na de dood van zijn geliefde overlijdt ook zijn moeder en George poogt de leegte op te vullen door te drinken, zijn platenmaatschappij aan te klagen, zo'n 20 joints per dag te roken, anonieme seks te zoeken en later door GHB en crack te gebruiken. Het lijkt er helaas op dat hij zijn verdriet nooit echt heeft kunnen verwerken.
In 2011 belandt hij in een coma als gevolg van een longontsteking en overleeft het wonder boven wonder. De dankbaarheid nog in leven te zijn verflauwt echter al gauw. De tracheotomie heeft daarbij zijn stem aangetast. Zijn gouden klank is brons geworden, van honing in stroop. Zijn vocalen zullen nooit meer anders klinken dan gesmoord in vocoder en autotune. En voor iemand die zo zelfkritisch is, moet dit heel pijnlijk zijn geweest om onder ogen te zien. Zijn plotselinge dood op eerste kerstdag 2016 op 53-jarige leeftijd voelt als een stomp in de maag en de song Last Christmas zal altijd een wrange bijklank houden. Zijn levensverhaal geeft een belangrijk tijdsbeeld van hoe het was om als homo op te groeien in het Engeland en de popcultuur van toen. Zijn humor en gulheid zullen niemand ontgaan zijn. Zijn prachtige muziek en warme stem zijn voor eeuwig. Moedig voorwaarts.
Yes.
wekelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling. Wow, wow, wow.
Tosti! Tosti?
Nee, acid!
Acid.
Acid House. En voor Amsterdam gaan we het dan over de Roxy hebben. Even naar aanleiding van de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum, tijdelijk even gevestigd in de Hermitage. Mm-hmm. Daar is een kleine, ik vond hem iets wat tegenvallende tentoonstelling te zien over de Roxy. Eigenlijk helemaal opgehangen aan een van de bekendste performers uit de Roxy, Zubrowska. En vooral het fotowerk van Cleo Kampert. Zij was de huisfotograaf in de Roxy.
Het is muze ook eigenlijk.
Zubrowska was een beetje de muze van Cleo. Maar er waren natuurlijk meer hele goede en leuke en grote performers in de Roxy. Zubrowska is er nog. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Veel anderen zijn gewoon inmiddels niet meer onder ons. Mensen als Harry Wildeman en Jet Brandsteder en Lee Bowery, geweldige Londense performer die vaak in de Roxy gestaan heeft, die is er ook niet meer. De Roxy is een hele unieke discotheek geweest. Een hele unieke zaak in Amsterdam. Echt een van de hipste discotheken ter wereld. Wat Studio 54 in New York was. En tegenwoordig heb je Berghain in Berlijn. Mm-hmm. Dat was de Roxy voor Amsterdam.
En waar zat het ook alweer?
Het zat aan het Singel, tegenover de Bloemenmarkt. Het was een oude bioscoop, gek genoeg. En de ingang van die bioscoop, ik ben als kind ook nog wel naar de film geweest in Roxy. De ingang van de bioscoop zat aan de Kalverstraat. Maar waar je bij de discotheek Roxy naar binnen ging, dat was eigenlijk de oude achterkant daarvan. En van binnen was het dus ook echt een grote oude, het was echt een grote bioscoop. In de bioscoopdagen stonden er 500 stoelen daarbinnen.
En plush ook nog steeds.
Ja, en plush en van die grote, het was een hele hoge zaal was het, met een groot balkon en een podium en zo'n oude jaren 30 bioscoopsfeer daarbinnen. Hele sfeervolle zaal was het.
Maar daar werd gerookt en gedronken.
En van alles nog meer. Ja,
ja. Wat meer nog dan?
Nou, de Roxy is natuurlijk ook wel een beetje berucht geworden vanwege uitbundig drugsgebruik. Dat hoorde er ook een beetje bij in die tijd. De Roxy is opgericht in 1987 door drie mannen. De een was Arjen Schrama, was een muziekjournalist. Vooral bekend van een heel hip poptijdschrift in die jaren, Vinyl. Mm-hmm. Peter Gielen was een beeldend kunstenaar. En de derde was Eddie de Klerk, van oorsprong Belgische DJ die heel lang in Amsterdam actief is geweest en heel belangrijk is geweest in de uitgaans- en dansscene in Amsterdam. Hij was in 1977 een van de eerste die discoavonden ging organiseren in Amsterdam. Hij is een van de mensen die de disco hier geïntroduceerd heeft. En de bedoeling van de Roxy was in eerste instantie dat het een soort kunstsalon zou worden. Waar je wel uit moest gaan, moest kunnen dansen. Het moest een verzamelpunt van kunstenaars worden. En het is altijd ook de bedoeling geweest dat er kunstzinnige dingen zouden gebeuren. Performances, tentoonstellingen, verzin het allemaal maar. Nou, in eerste instantie liep het voor geen meter. Hij heeft echt de eerste twee jaar een zieltogend bestaan geleid. Ja, en toen kwam dus de acid. Namelijk in twee betekenissen, de ecstasy en de housemuziek. Eddie de Klerk heeft de housemuziek via de Roxy Amsterdam binnengebracht. En ja, toen viel alles op zijn plek. Die muziek, die druk, het publiek, de sfeer in die Roxy, dat allemaal.
Iets heel nieuws.
Iets heel nieuws, iets heel bijzonders. En op zichzelf was de Roxy nog niet eens de eerste, want de housemuziek en ook de voorloper daarvan, de high energy disco, waren wel een aantal kleinere zaken. Bijvoorbeeld de Kokkering in de Warmoestraat, die daar al heel vroeg mee begonnen zijn. Mm. Maar de Roxy heeft het echt groot gemaakt. Zo'n grote zaak, waar dan zulke geweldige feesten georganiseerd waren. En dan met al die fantastische performers. Het was nooit saai in de Roxy.
En jij hebt daar zelf, jij bent daar nota bene zelf ook vaak
bij geweest. Ja, ik ben daar vaak geweest. Ja, zeker. Ja. Het was moeilijk om de Roxy binnen te komen. De Roxy had een berucht deurbeleid. Ze hadden een paar hele goede portiers daar. En al die jaren dat ik er kwam in ieder geval, zijn dat dezelfde geweest. En dat waren mannen die hadden het vermogen om heel goed de sfeer aan te voelen in die zaak. En aan de deur heel goed te kunnen monsteren wie erbij ging dragen aan die sfeer en wie die sfeer ging verpesten. En ja, in mijn studententijd stond ik daar voor de deur met een paar studentenvriendjes en nou, kon je helemaal vergeten.
Dus je bent ook wel eens geweigerd.
Ik ben daar vaak geweigerd, zeker. Ja? Kijk, de Roxy was geen homodisco. Er kwamen heel veel homo's. De mensen die daar werkten, die het organiseerden, waren natuurlijk heel veel mensen uit de homo scene, de kunstwereld, de uitgaanswereld, de performers en ook onder de bezoekers. Maar op een gegeven moment zijn ze op de woensdagavond een specifieke gay night gaan organiseren. En dat werd natuurlijk een ander verhaal. En via die gay night kwam ik dan daar binnen. En dan kenden ze je gezicht op een gegeven moment. En dan wisten ze van, hé, dat is een gezellige gast. En dan kon je ook op andere avonden doorlopen. En dat was natuurlijk altijd wel een kick. Als je daar op zaterdagavond aankwam, er stond 200 man voor die deur. En de portier zag je aankomen en zei tegen mensen, allemaal even aan de kant, allemaal even aan de kant.
Ja.
Ja, alsof Mozes de Rode Zee spleet. Het was echt mooi als dat gebeurde. Maar het bijzondere was binnen, als je eenmaal binnen was, dan kon dus alles. De sfeer was van een enorme vrijheid. Mensen konden daar volstrekt zichzelf zijn. Het gekke is ook dat daardoor ook het een hele grote aantrekkingskracht op allerlei beroemdheden had. Ik heb zelf Madonna nog een keer op de dansvloer zien staan. Volledig onopgemerkt.
Want ze is heel klein in het echt.
Nou, het verhaal was, ik stond met een vriendje op het balkon. En we stonden een beetje over die rand te hangen, naar beneden over die dansvloer te kijken. En ik zag op een gegeven moment een bekend gezicht wat ik niet thuis kon brengen, van een man. En ik zei tegen die vriend van mij, wie is die man met dat blonde haar die daar staat? En toen zei die vriend van mij, oh, dat is Jean-Paul Gaultier. Maar zie je niet met wie die staat te dansen? En toen zag ik dus inderdaad een heel muizig klein vrouwtje, dat bleek dus Madonna te zijn. Dat was de Roxy, ja, alles kon daar. En toen kwam dus die enorme brand. En dat is toch aan de ene kant een heel tragisch einde geweest. Een heel bizar einde.
Ik weet nog, ik was toen wel in Amsterdam al als student. En ik had me voorgenomen, binnenkort ga ik er een keer naartoe. En nou ja, ik zag de rookpluimen en het kon niet meer.
Ik heb het ook gezien. Ik was ook in de stad en ik hoorde de brandweerauto's. En op een gegeven moment hoorde ik, de Roxy staat in de brand. Ik ben gaan kijken. Het was een van de oprichters. Peter Gielen was overleden. Die dag was zijn begrafenis. En dat was ook al een enorm happening geweest. Hij was met een boot over de Amstel naar Zorgvliet gebracht. Met vuurwerk en van alle, hele hoop spektakel. En 's avonds zou er dus een groot, ja, toch een feest in de Roxy zijn. Ook met alle performers en dit en dat. En daar is dus ook vuurwerk afgestoken binnen. En dat is dus fout gegaan. En dat is een wonder geweest dat daar geen doden en gewonden zijn gevallen. Want het is razendsnel gegaan. Het verhaal is dat de vlammen al uit het dak sloegen. Terwijl binnen nog mensen stonden te dansen die niks in de gaten hadden.
En dat was begin deze eeuw?
Dat is in 1999 geweest. Roxy heeft bestaan van 87 tot 99. En aan de andere kant had ik en ook heel veel anderen destijds ook een beetje het gevoel van, het is op het hoogtepunt, is het gestopt. Het gevaar was geweest dat op een gegeven moment ook wel de sleet er weer in was gekomen. Dat het nieuwtje eraf zou zijn geweest. En dat zou heel treurig zijn geweest. Ja, je kan zeggen, it went out with a bang.
Ja.
Ja, absoluut.
En zijn er nog andere mensen die een beetje dat Roxy gevoel hebben blijven uitdragen? Of opvolgers hiervan wat erop lijkt?
Nou, nee. Vooropgesteld, zo'n ruimte als die Roxy was in Amsterdam natuurlijk wel heel uniek. Hè? Zo'n grote, sfeervolle, hele hoge zaal, dat heb je niet zoveel. Andere grote zaken, je had natuurlijk de It en de Escape en de Marcanti en zo, hadden toch een hele andere sfeer. De mensen van de Roxy hebben nog wel later het op andere plekken geprobeerd. Je hebt de Supperclub. Maar dat is ook weer een heel ander concept. Dat is meer een soort nachtclubachtig iets met eten en zo. En ze hebben nog een kleine discotheek op de Rozengracht gehad. Maar dat is eigenlijk ook niet gelukt. Nee, het zat er gewoon niet meer in. En er wordt nu nog wel eens herdenkingsfeesten en festivals gehouden. Je hebt het OHAP, de Oud-Hollands Acid Party. Dat is altijd een festival in Noord ergens, waar wel een beetje die sfeer wordt nagestreefd. En de Brand in Mokum feesten in Paradiso, onder andere door Erwin Olaf georganiseerd.
Ook met zo'n balkon.
Maar incidenteel. Ja. Echt een zaak als de Roxy was uniek en zal er nooit meer komen. Wat ik zelf altijd heel leuk vond, is dat die house en die dance scene heel belangrijk, maar dat eigenlijk in de Roxy zoveel meer kon. En dat kwam natuurlijk ook door mensen als Eddie de Klerk en later Joost van Bellen, die het als DJ belangrijk vonden om gewoon ook af en toe eens een grap in te bouwen, om af en toe eens wat lucht er even in te stoppen. We hebben daar eclectisch en we hebben daar grote feesten gehad, de loveballs, de benefietfeesten, waar dan de grote houseartiesten optraden, maar ook mensen als Boney M en Gert en Hermien met die dochters, echt zo gelachen. Ik wou afsluiten met een heel gek nummer, dat is geschreven door Eddie de Klerk en Arling en Cameron, die ook uit de Roxy voortkwamen, de Easy Tune, waar we het ook, ja, is weer een onderwerp op zich
hadden. Ja.
En dat is echt een, vind ik ook nog steeds, een grote Roxy-kraker.
Dankjewel. En de door Mark zojuist genoemde expositie zal nog tot eind mei in de Hermitage te zien zijn. Dit was Culti Culti 113. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Stefan Leenaars, de cast van Shock Treatment, Dolly Parton, Bert Boelaars, George Michael, Mark Hesselink, D-Mob featuring Gary Houseman, Arling en Cameron, Eddie de Klerk en Lydia Till. Meer Culti Culti, waaronder het gehele audioarchief met zoekfuncties op gasten, cultipedia's, diva's en zo meer, is te vinden op culticulti.nl, culti met de K van kostuummaker. Ook valt het te abonneren via diverse podcast-apps. Tot de volgende Culti Culti.
Culti Culti, 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 Culti Culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.